Radio 1. Het Marathon Interview.
Welkom terug bij het Marathon Interview tussen Koen Verbraak en Jan Swinkels. De psychiater. Die blijkt amper 2 weken geleden zijn moeder te hebben verloren. Hij is nu wees. Het is leeg, zegt hij. Want hij zocht haar 2 keer per week op, al was het soms moeilijk. Heb je er dan iets aan als je psychiater bent, als je rouwt? Dat is een vraag, daar raken ze niet zo gauw over uitgepraat. Swinkels zegt, je weet wat je verwachten kan, dat is wel zo. Ik werd weer klein, ik sliep weer met het licht aan, ik werd weer bang. En al die dingen kon hij wel plaatsen uit de literatuur. Maar zelf meemaken, dat is een tweede. Bij de uitvaart heeft hij het gedicht van Ida Gerhard gelezen, De Gestorvene. 7 maal om de aarde te gaan. Hij las het hier ook voor in de studio. Hield zich goed, zo dicht bij het besef dat het nooit weer terugkomt. Kijk om je heen, zegt hij. Zie de natuur, alles sterft af. Het hoort erbij. En rouw gaat over. Dat weet Jan Swinkels, de hoogleraar. En hij houdt het voor aan Jan Swinkels, de wees. Onderga het. Gewoon mens zijn. Een van de lessen van zijn opvoeding. Leedvermaak mocht niet. Daar heeft hij nog flink voor op zijn donder gehad. Toen hij als kind, na de oorlog dus, afgaf op Duitsers, werd hem de les gelezen door zijn opa. Pas op, zei hij, straks word je net als hen. Niet raar dus dat hij het op den duur moeilijk vond de pijn van anderen te verdragen. Bovendien had hij heel goede herinneringen aan de huisarts vroeger thuis. Een man die zo dicht bij de familie stond dat hij zelfs in de keuken in de padden keek. Dus hij werd dokter. Waarom doe je niet iets gezelligs? Vroeg zijn vader, die zelf met auto's werkt. In Heilo psychiatrisch ziekenhuis dwaalde hij rond op de afdeling chronische gevallen en verbaasde zich. Hij zag mensen in de afgeschreven gevallen. Deplorabel, maar wel beschermd in een gemeenschap. Toen wist hij het zeker. Hij wilde psychiater worden. Waar gaat je vak over? Vraagt Koen. Betekenis verlenen aan betekenisloos gedrag, zoals wanen, angsten. Normaliseren eigenlijk. Maar het is moeilijk. Vooral als het lichaam mee gaat doen en patiënten achteruit gaan, dan heb je zware middelen nodig om ze weer in staat te stellen om over zichzelf na te denken en eruit te komen. Maar een pad dat eenmaal belopen is, daar komen die patiënten steeds makkelijker weer terug. Hoe zit het met de rouw, vraagt Koen opnieuw. Wanneer wordt het zo erg dat je ermee naar de psychiater moet? Nou, als je niet meer kan functioneren. Is de psychiatrie er voor zieken en niet voor mensen die ongelukkig zijn? Dat hangt er vanaf. Zieken kunnen heel ongelukkig zijn, namelijk. Zelfs ook al kan je werken, dan kan het nog helemaal verkeerd zitten, zoals bij Robin Williams. Dan kan het zijn, zoals Robin Williams zei, dat binnen het licht maar half aan is. Ook al ben je nog zo succesvol. Wat moet een dokter laten zien? Wel nu, fundamentele menselijkheid. Niet meelijden, dat is zinloos. Maar je moet wel laten zien dat je begrijpt dat iemand lijdt. Fundamentele menselijkheid is tonen dat je het erg vindt dat een ander lijdt, terwijl je niet meelijdt. Als je dan ook nog je gezond verstand gebruikt en levensmoed toont, dan zou het best eens kunnen zijn dat je het goed doet. En levenswijsheid is belangrijker dan academische wijsheid. Mijn zus was sterker dan ik, zegt Jan Swinkels nu, nadat ze samen zijn moeder hebben begraven. Wilt u reageren, mailt u dan naar marathoninterview@vpro.nl of twittert u met de hashtag marathoninterview. Er is nog maar amper 2 uur te gaan. Luistert u mee naar het gesprek tussen Koen Verbraak en Jan Swinkels.
Ja, Jan, psychiaters en het brein, dat zijn communicerende vaten, hè?
Ja.
Eigenlijk. Hoe komt het eigenlijk dat het brein zo ongelooflijk populair is de laatste jaren? Je kan geen televisieprogramma bekijken of het gaat over het brein.
Ja, daar verbaas ik mezelf ook wel een beetje over. Ik heb in mijn inaugurale reden toen ook verteld dat in mijn ogen die psychiatrie zich zo beweegt tussen aan de ene kant de psychologische kant en dan slaat het weer door helemaal naar de biologische kant. En ik hoop dat die slinger nu een beetje in het midden blijft hangen. Want we kunnen het brein natuurlijk niet vergeten. Het is de zetel van de psyche.
Uh-huh. Is de machinekamer van ons bestaan.
Ja, zou kunnen zeggen. Maar er zitten wel wat raadselachtige dingen aan, hoor. Maar het is, we kunnen niet voelen en denken en handelen zonder het brein. Dus alles is daarmee gefundeerd in het brein. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat de psyche, wat ik de geest noem, en we hebben ook nog de ziel, maar dan laten we dat dan voor het bovennatuurlijke houden. Maar de psyche, hè, zoals we dat... dat is toch niet meer te herleiden tot het brein. Ik leg het als volgt wel eens uit. Dat je zegt van, We hebben de nier. En de nier heeft een functie om urine te produceren. En die urine, lijkt die op die nier? Nee, in het geheel niet. Is een totaal andere substantie, is heel iets anders. Uh-huh. Zou kunnen zeggen, die psyche, die hangt wel samen, hè, maar valt niet samen met dat brein. Want die psyche reageert, dat is ook toch, ja, dat is heel moeilijk, hè, wat we nu over hebben, want het gaat erover. De psyche is iets immaterieels. Hè, zijn gedachtes. Hè. En als ik tegen jou zou zeggen, ik kan jouw stoel nu verplaatsen met mijn gedachten, zou je toch op ze misschien wel een beetje vreemd kijken. Hè?
Dan zou ik denken, die moet naar de psychiater.
Ja, die moet naar de psychiater, als ik dat zou denken. Maar de psyche is wel in staat, toch blijkt, hè, om dingen in gang te zetten bij mensen.
Ja, want je raadt denk ik al wat ik je wil vragen. Ja. Hè? Nou, wat wil ik vragen?
Ik vrees dat je wil vragen, we zijn ons brein.
Ja, zijn wij ons brein, hè? Want dat is natuurlijk het motto zo'n beetje van de laatste jaren.
Ja, ik heb het boek
Dick Swaap.
Wel 4 keer voor mijn verjaardag en voor allerlei gelegenheden gekregen. En ja, even.
En je hebt het gelezen ook?
Ik heb het gelezen van voor en achter. En ik mag Dick Swaap heel graag.
Ja. Dat is altijd een dodelijke inleiding.
Ja, maar daar begin ik mee. Want anders, als ik kritiek niet op hem, op het boek.
Ja, oké.
Okay. We zijn als het is waar. Het is waar, maar die waarheid is niet volledig. Hè? We zijn ons brein. Maar wat is dan dat brein? Nou, wat bestaat het brein uit? Uit moleculen. He? En verbindingen. Nou, wat zijn moleculen? Dat zijn of cellen en moleculen. En die moleculen bestaan weer uit atomen en bosomen en Higgsdeeltjes, weet ik wat. Zijn we dan een hoop Higgsdeeltjes of zo? Nou, Frans Jongen noemt dat altijd een dehumaniserend reductionisme. Je reduceert aan de mens tot zijn brein. En alsof het een statisch geheel is. En dat is echt een grote doorbraak voor mij, he, in mijn leven als psychiater. Aanvankelijk was het brein iets. Je had zoveel neuronen en dat was gevormd. En dat was het dan ook. En nu weten we dat het brein voortdurend aan verandering onderhevig is. En nog veel gekker, want we hebben behalve dat brein ook nog een hele genenpool. Mm-hmm. En die genen kunnen ook nog aan- en uitgezet worden gedurende je leven om je aan te passen aan omstandigheden.
Dus je bedoelt, wij zijn ons brein, maar we zijn meer dan ons brein.
Veel meer dan ons brein. Ja. Ons brein weet helemaal eigenlijk niet wie wij zijn.
Nou, de gedachte, en dat is natuurlijk fascinerend aan het boek van Swaap, is ook, wij zijn veel minder vrije mensen dan wij denken. Want we zijn geprogrammeerd. En bijna alles wat wij denken dat we kunnen veranderen, is niet veranderbaar. Want we zijn zoals we gemaakt zijn.
Ja, dat is voor een deel natuurlijk waar. Maar we kunnen ook altijd, laten we zeggen, boven onszelf uitstijgen. Dat heeft ook te maken met discussie over de zogenaamde vrije wil. Dat is interessant met Dick. Hè? Dick vindt de vrije wil bestaat eigenlijk niet. Hè? Dat overigens dat maar een klein stukje in zijn boek. Mm. Terwijl hij, ik heb het hem ook wel eens gezegd, wel oprichter is van de stichting De Vrije Wil. Hè? Namelijk dat je zelf dood mag. Ja. Als je dat wil. Ja. Dus er klopt iets niet helemaal in. En het is ontegenzeggelijk zo. Maar voor mij is dat oud nieuws. Al sinds Spinoza zei dat al.
Maar wat is oud nieuws?
Nou, oud nieuws dat we voor een groot deel niet de baas zijn over onszelf.
Ja, dus dat is niet nieuw?
Nee. Als je als kind geboren bent, ben je volstrekt afhankelijk van je omgeving. Je kunt in de loop van je leven, door kennis, door na te denken, door eraan te werken, misschien een zekere mate van vrijheid creëren. Door te snappen waarom je in het leven staat en wat je allemaal meemaakt, maar je bent niet vrij.
Dus met andere woorden, Swaap heeft eigenlijk wel gelijk dat die vrije wil er niet is.
Nou, dat is kijk, dat die vrije wil er niet is.
Of niet bestaat.
Dat is eigenlijk een beetje het boek van Victor Lamme. Hmm. He, die zegt, en dat wordt aangetoond op grond van allerlei experimenten van Liebert en Heens en nog veel meer mensen die dat hebben uitgezocht. En dat gaat over het volgende. Ik heb hier een glas staan. Daar hebben ze een onderzoek gedaan. En zeggen ze, nou, op het moment dat jij dat glas wil gaan pakken om te gaan drinken, moet je een knopje indrukken. Wat blijkt nou? Dat het besluit om te gaan drinken een halve seconde eerder is genomen dan ik me bewust was.
En dat wil zeggen dat?
De vrije wil niet bestaat. En dat we, dat is het althans de argumentatie. Dat we zeggen,
het zijn impulsen.
We kletsen maar wat. Daarna gaan we. Ja, het is als het ware een vastgelegde impuls. Die op een of andere manier wordt die ergens door uitgelokt. En dan achteraf gaan we zeggen, nou, ik had dorst en daarom wilde ik drinken.
Dus het is vrije wil achteraf?
Ja, en dan zijn er ook allerlei experimenten gedaan met mensen die hersenbeschadigingen hebben. Die bijvoorbeeld, als je die bijvoorbeeld een tandenborstel neerlegt, gaan ze hun tanden poetsen. Er is het beroemde geval van ik dacht dat het een zaak in Australië was, waar iemand zijn schoonouders heeft vermoord in een slaaptoestand. Kortom, dat daar wordt dus beweerd dat er dus een, ja, die hersenen als het ware besluiten vooraf nemen. Maar ja, kijk, wat versta ik onder vrije wil? Vrije wil, kijk, als ik nu met jou praat, heb ik niet van tevoren het besluit genomen, dit ga ik tegen Koen zeggen. Dat is achteraf.
Ja.
En zeg, ja, dat gaat zoals het gaat. Dus ik snap al dat ik gedreven word. Hè, wat ik zeg, dat heeft te maken met hoe ik ben opgevoed.
Ja.
Hoe mijn genenpakket in elkaar zit. Wat ik heb meegemaakt in mijn leven tot nu toe.
Hoe je omgeving is.
Hoe je omgeving is, ook op dit moment. Dat maakt ontzettend veel uit. Hè. Dus als je, stel dat wij nu plotseling in een oorlog terecht zouden komen, dan zou ik misschien wel me of als een enorme lafaard kunnen gaan gedragen, of misschien wel als een enorme held. Ik weet het niet. Hè. Maar het zou kunnen zijn dat er genen aangezet worden die mij buitengewoon moedig maken. Het kan ook zijn dat ik er als een haas vandoor ga. Dus het is veel dynamischer dan dat is. En dat ik meen ook te denken dat Dick dat hier niet helemaal mee oneens zal zijn. Hè? Alleen, ik vind het dus te simpel. We zijn ons brein, want het zou betekenen, ja, we zijn ons brein. Bekend voorbeeld, en dat is echt gebeurd in Amerika, is een man die zegt, ja, die heeft iemand vermoord. Die zegt, ja, sorry, ik kon het niet helpen. Ik ben psychopaat. Ik heb mijn hersenen, die zijn mijn gevoelens niet ontwikkeld.
Ik ben niet de baas over wat ik doe.
Nee, ik kan ik helemaal niet helpen.
En is dat een valide redenering dan?
Hartstikke valide, zei die rechter. Ja. Met heel met u eens. We zullen uw hersenen ook voor 25 jaar in de gevangenis zetten. Ja. Dus je kunt het brein niet.
Dat is een mop, toch? Of is
nee,
het,
dat is geen mop. Nee. Dat is de zogenaamde meriologische drogreden. Ja. Meriologie is de leer van de som van de delen. Ik kan niet de hersenen uit iemand trekken.
Nee.
Dat is een onderdeel van je totale lijf en van je leven.
Ja. Als je naar die 1,5 kilo eiwitten, want dat is het, hè? De,
ja,
brein,
vet en eiwitten, ja. En zo. Ja.
Als je, is er ergens een plek waar die geest is aan te wijzen? Waar die zit, ja?
Ja, door het hele brein en overal.
Ja, ja. Ja, dat is een beetje een antwoord.
Nee,
op...
nee.
Nee?
Kijk, wat je, als je dat brein bekijkt, en stel dat we nu ons in ons brein zouden kunnen kijken.
Ja.
Dat kan met de functionele MRI en zo. Dan gaan we filteren, filteren, filteren. En dan zien we, als ik praat, dan is mijn praatcentrum actief. Ga ik die filter ietsje lager leggen, dan zie je dat mijn hele brein actief is. Het brein is altijd aan. In zijn volledigheid aan. Er is
ook
niet
als
je
bewustzijn
slaapt, is het aan. Ja. Het is altijd aan. En het brein, in mijn ogen, dat is ook wat Libet eigenlijk een beetje zegt, heeft misschien wel duizend, misschien wel 100.000 mogelijkheden die aanstaan. Dat besluit is al genomen. Als hier brand uitbreekt, is waarschijnlijk het besluit al genomen dat ik door die deur daar wegloop.
Ja, ook omdat er maar één deur is, hè? Maar goed.
Nou ja, dat ik me daarvan bewust ben. Hè, dat ik dat weet. Er is maar één deur. Hè, maar ik kan ook als een gek
door het raam
proberen door het raam te springen, of door die andere wand heen te gaan waar geen deur is. Ja. Als mensen zich helemaal niet voorbereid hebben, daar moet je ook oefenen bij brand en vliegtuigen en zo. Want dan kun je in noodsituaties.
Maar die scenario's, hè, die zitten er.
Die zitten als het ware. Misschien zijn er wel 10.000, misschien wel 100, misschien wel een miljoen scenario's die alle mensen hersenen altijd aanstaan. Dat zal om allerlei omstandigheden dingen kunnen doen die je helemaal niet, als het ware, op voorbereid bent.
Ja.
Want ons brein is natuurlijk, dat zijn metaforen, hè, van het brein.
Ja.
We hebben een deel van ons brein is automatisch. Ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Je rijdt naar Den Haag. Je hebt geen idee dat je eraan komt. Niks aan de hand. Ja, dat gaat allemaal vanzelf. Ja, dat is gedeeld automatisch. Voor een deel is het irrationeel. Ja, want we nemen soms besluiten op geen enkele grond. Hè. We zien een huis, denken, nou, dat koop ik. Nou, kan je dat niet verstandig.
Of in de liefde. Je komt iemand tegen en je denkt, dat is er.
Dat is ook zo. Maar ook dat is toch in het algemeen niet verstandig om meteen de volgende dag te gaan trouwen. toch even af te wachten en te kijken of dat nog allemaal blijft. Want meestal kun je 3 maanden later niet voorstellen dat je deze smakkende mevrouw, dat je daar ooit verliefd op bent geweest. Ja. Hè? Dat kan je niet meer voorstellen. Dus ja, dat zijn wel dingen natuurlijk die in de loop van de tijd. Dus dat is het, laten we zeggen, dus je hebt dus het automatische brein, je hebt het irrationele brein. Er is nog een onwillekeurig brein. Een brein wat als het ware vanzelf ding allerlei doet. Hè? Dat is een snel en een traag systeem. En we hebben ook nog, heel bijzonder, voor mensen een sociaal brein.
Maar die geest zit dus overal.
Ja, die geest zit in dat hele brein. En deze 4 metaforen, want dat zijn het ongeveer. En waarschijnlijk zijn er ook wel wat meer te bedenken, hebben we allemaal.
Zit er ook ergens een plek waar ons geweten zit?
Nee, ook het geweten is niet zozeer ergens. Nee. We zien dat er een samenspel is tussen emotionele gebieden en verstandsgebieden. Hè, dat kan je allemaal bekijken. Maar het is in ieder geval. Het zijn een netwerk. En bedenken, het is voor jou ongelooflijk belangrijk om je voor te stellen dat het brein is complexer, veel complexer dan het totale heelal. Wat we ons nu kunnen voorstellen aan planeten, aan sterren, wat we ongeveer weten, en lichtjaren, is er in het brein is al die verbindingen met zowel de isolatiestof die om die draadjes heen zitten. Er zijn ook nog allemaal systemen, het immuunsysteem. Al die cellen die met
synapsen
elkaar verbinden.
Synapsen heet dat gewoon.
Ja, synaps, dat is weer een verbinding tussen twee cellen. Maar er zit ook om die zenuwbanen zit een soort schedeltje. Hè, zoals je isolatiedraad van de stroom. Mm-hmm. Nou, dat heeft ook weer allemaal te maken met hoe die hersenen functioneren. Er zijn geen gebieden die niet van belang zijn. Kortom, het is ongelooflijk complex.
Heb je zelf invloed op je brein eigenlijk?
Uiteraard.
Hoe dan?
Ja, dat kun je doen via bepaalde technieken. Kun je je brein veranderen. Een van de belangrijkste technieken hoe je je brein kunt veranderen is praten.
Ja?
Ja, dat noem ik ook wel hersenmassage. Als wij met elkaar gaan argumenteren en praten over bepaalde dingen, hè, dan is het. Dan verandert er iets bij jou. Dat praten, dat gaat natuurlijk op een bepaalde manier. Hè. Het kan zijn dat ik. Wij zijn het helemaal ergens mee oneens, dus wij krijgen ruzie. Nou, dat noem ik geen praten.
Aha.
Even vanuit mijn vak geredeneerd als psychiater. Hè. Ik neem de mens, zo zie ik dat. Dat is niet van mij, van Protagoras. Is de mater dingen. Ik neem de mens als de mater dingen. Want die goden, voor zover ze er zijn.
Die kennen we niet.
Ik hoor ze niet.
Nee. Dus we gaan maar even van onszelf uit.
Wij zijn
de navel van het heelal.
Ja, dus wij zeggen, wij zijn het alziend oog. Wij kijken het heelal in. En dat is natuurlijk een veranderd wereldbeeld, hè? Mijn grootouders dachten nog dat de wereld zo'n beetje, hè, dat God die keek naar de wereld. Hè. En nou ja, we weten inmiddels wel dat er geen dat we een heelal hebben en dat er geen schalen om die aarde heen zitten. En dat we niet het middelpunt van het heelal meer zijn. Dat we al in een uithoek zitten. En dat het bijna niet voorstelbaar is dat we überhaupt bestaan. Dat het buitengewoon onwaarschijnlijk is dat er nog leven ergens is. Hè, op deze manier. Maar goed, we zijn er.
Ja. Hè,
Dus de mens kijkt naar zichzelf.
Zei, wij zijn onze eigen maat, hè? Wat zei je net?
We nemen de mens als maat en gaan daarna met elkaar proberen. Ik neem jou als mens serieus. In alle opzichten. Ook vanuit menselijkheid. Hè? Ik wil jouw verhaal horen, zoals jij nou mijn verhaal wil horen. Mm-hmm. Dat is het leuke van een psychiater. Ik nou eens in de omgekeerde rol zit.
Ja.
En ja, dan gaan we proberen te argumenteren. En dan kun je mij op bepaalde gedachten brengen. Of je kunt mij bepaalde dingen laten zien die ik niet wist van mezelf.
Ja. En daarmee hebben we invloed op dat brein.
Daar hebben we invloed op dat brein. Want als ik met mensen therapie doe. En ik bijvoorbeeld bij depressies. En ik maak een functionele MRI voor die tijd. En daarna zie ik dat er andere hersengebieden geactiveerd zijn.
Dan zie je jullie gesprekken terug.
Dat verandert.
Op die MRI-scan.
Ja, nou ja, dat is wat letterlijk gezegd.
Ja.
Maar we zien verandering.
Ja.
Dus we zijn, en dat is ook een nieuw paradigma, zou je kunnen zeggen. Dat in mijn tijd dachten we, nou, die hersenstructuren zijn onveranderlijk. En nu weten we dat ze zeer veranderlijk zijn.
En sterker nog, je kan dus ook met gesprekken het brein veranderen.
Ja.
Niet alleen maar met pillen.
Ja, en als er een collega is van mij die beweert dat niet zo is. Je moet echt terug naar de schoolbanken. Ik kom uit een school, ook Damian, Denise, de hoofd van mijn afdeling. Daar zijn we het allemaal over eens. Alleen, wij zien zulke zieke mensen. Dat brein, hè, wat ik je net zei, ook de depressie, is dat brein de baas geworden. Je bent niet meer in staat om zelf invloed uit te oefenen. En dan heb je psychiaters nodig. Dan heb je medicijnen nodig. Dan heb je praattherapieën nodig. En pillen alleen is nooit genoeg.
Ja.
Want Denise doet een hersenonderzoek waar die draadjes in het hoofd plant bij mensen met dwang en met depressie. Is dat dan voldoende? Nee. Hè, dan kunnen mensen weer de baas worden over hun eigen geest.
Maar dat kan tot verbluffende resultaten leiden.
Ja, mits het geoefend wordt.
Hoe bedoel je?
Nou ja, je moet wel cognitieve therapie gaan oefenen. Want het brein verandert niet zelf.
Dus die draadjes alleen zijn niet genoeg?
Nee, je kan wel zeggen, nou, het stroomcircuit, laten we zeggen, het circuit voor de mogelijkheid lichter. Het is niet meer helemaal zo vast. Maar daar moet het nog wel ingeoefend worden.
Ja.
Want het is als het ware geblokkeerd in neuronale circuits, zoals we dat noemen.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk prachtig. Dat is zo'n dynamiek. En dat is heel hoopvol voor de psychiatrie, maar ook voor de hele geneeskunde.
Maar dat is altijd in combinatie met gesprekken.
Met gesprekken, maar je moet het eigenlijk nog breder trekken. Want ook in de hele geneeskunde, hè, als ik in mijn tijd als student had gezegd dat baarmoederhalskanker door een virus zou kunnen komen, was ik van de faculteit gestuurd.
Want dat geloofde toen niemand?
Dat was genetisch bepaald, dat was zo aangelegd.
Ja.
Nu weten we dat externe omstandigheden in de hele geneeskunde, bij darmkanker, bij allerlei situaties, bij borstkanker, van enorme invloed is. Niet alleen je genenpakket zoals het is aangelegd, dat speelt ook een rol, maar ook hoe het zich ontwikkelt. En sommige mensen hebben aanleg tot borstkanker, krijgen het nooit. En anderen krijgen het wel. Wat is dat nou wat
maar
dat maakt?
Maar daar heb je dus zelf ook invloed op. Is dat
daar
de
hebben we als mensheid invloed op. Maar, dat
ja, maar ook als individu?
Nou ja, als je weet hè, dat je, zeg maar zeggen, dat je een bepaald dieet hè, zou kunnen gaan volgen, dan kun je dat tegengaan. Ja, wel degelijk.
Mm-hmm. Ben jij daarmee bezig met dat soort dingen? Ben je hypochondrisch bijvoorbeeld? Ben je bang dat je ziek bent?
Ja, dat zijn alle dokters, want wij kennen alle ziektes, joh. Dat is de narigheid. Ja.
Nou, je kan ook denken van de ziekte, dat zijn anderen.
Nee.
Nee?
Nee, als ik de hoest, dan denk ik vaak dan God zou geen uitzaaiing hebben van iets of zo. Ja, natuurlijk, want je zit ook weer in een leeftijdscategorie waarin de risico's zijn. Dat moet je accepteren.
Ja.
Ja, dan moet je jezelf ook een beetje kennen. Dus ik ben niet.
En waar gaat de psychiater in jou dan jou toespreken? Van Jan, kom op.
Ja.
Ja.
Dan kijk, want ik denk, maar goed, dat is mijn. Dat verstand, nogmaals, gevoel en emoties, en die zijn ook heel belangrijk. Maar uiteindelijk moet je met je verstand over dat gevoel min of meer de baas blijven worden. Je mag het best ook wel eens helemaal loslaten en helemaal uit je dak gaan.
Ja.
Maar je moet weer en je bent de patiënt als je dat niet meer lukt.
Dus dat verstand is de dompteur van die angst?
Ja, het verstand. En dat verstand bedoel ik dan met name ook het zelfreflecterende vermogen wat wij als mensen hebben.
Uh-huh.
En waar we een stuk vooruit zijn op de dieren. Niet dat dieren het niet hebben. Hè, die hebben voor een deel dan ook wel. Maar wij zijn een soort hè, wat over zichzelf kan nadenken. En weten dat dat angst. We weten dat het stress oproepen door angst voor ziektes een bijna een self-fulfilling prophecy kan worden. Want als je heel erg gestrest bent, en dan maak je heel veel cortisol aan. Cortisol is een van die stoffen die de epigenetica kunnen beïnvloeden.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, dan kun je dus, dan ben je dus in staat om, laat maar zeggen, het bijna over jezelf af te roepen als je voor iets heel erg bang bent. Omdat die stressniveau, hoe hoger je stressniveau is als het ware, dat is niet gezond
dus
voor je
lijf. Dus hoe banger je voor iets bent, hoe groter de kans dat je het krijgt.
Nou ja, dat is een beetje grof gezegd. Hmm. Hè, maar hoe meer stress je hebt, hoe meer kans je ook hebt op ziektes.
Ja?
Ja.
Dat hangt gewoon met elkaar samen.
Dat zien we ook met depressies. Ja, we hebben nu. Ja. Nou ja, dat is. Kijk, het zijn allemaal dingen. Kijk, wat ik zeg is het algemeen meer waar dan niet waar. Hey, ik heb niet de waarheid in pacht. Maar we zien nu bij de toename aan de suïcides. Hè, we zitten weer op 1850 suïcides.
Ja, dat waren er 1500 per jaar.
Ja, ja dat is, zijn dus veel en veel meer. En er is een associatie, een correlatie. Hè, met de werkeloosheid. En het in Engeland uitgezocht in gebieden waar het heel slecht gaat. En ja, mensen hebben het zwaar. Hè? Die kunnen hun pensioen kwijtraken.
Ik heb hier
kunnen
de cijfers over 2011.
Ja.
Toen waren het 1646,
volgens
het CBS. 20% meer dan in 2010. De plegers waren hoofdzakelijk mannen van 40 tot 60 jaar in de grote steden.
Mm-hmm.
En dat heeft met de crisis te maken.
Nou, er is. Kijk, ja, dat heeft ermee te maken. En dat zeg je het ook goed. Hè? Ik zeg niet dat de crisis het veroorzaakt, mm-hmm. want dat is te simpel.
Mm-hmm.
Maar het heeft ermee te maken. Er is een correlatie mee.
Ja.
Ja.
Want depressie is. We hebben het nu nog natuurlijk. We hebben het nu over zelfmoord. Maar als we het over depressie hebben. Depressie lijkt wel een soort volksziekte. Hè? Er zijn een miljoen mensen die in Nederland. Die volgens de cijfers antidepressiva slikken. Waarom zucht je zo?
Nou ja, omdat ik. Ik heb daar moeite mee. Hè? Want kijk.
Met die cijfers? Of,
met die cijfers.
Ja? Omdat ze niet kloppen.
Nou, ik weet niet of ze niet kloppen. Het is altijd een beetje lastig om daar het over te zeggen. Maar laat ik beginnen met te vertellen dat somberheid. De depressieve gevoelens gedurende een periode horen bij het leven. Dat is normaal.
Mm.
En als die er niet zouden zijn, dan zouden we niet mooie toneelstukken, boeken, gedichten hebben. Dat zou allemaal niet hebben.
Dan zou Van Gogh niet geschilderd hebben.
Nee.
En dan zou.
Nee.
Ja.
Nee. En zou Ida Gerhard ook haar gedichten niet allemaal geschreven.
Mm.
En zeker in periodes van somberheid kunnen mensen hele mooie dingen doen. Het is voor een deel normaal. Wanneer noemen we het nou pathologisch? Wanneer is het nou afwijkend? Hebben we daar iets op bedacht? Dat is een regel. Zeggen. Als iemand 2 weken lang achter elkaar, meer wel dan niet, somber is, hè, reageert dus niet meer op de omstandigheden, dan noemen we het een depressie. En als je dan nog niet eet, niet drinkt, geen zin in seks meer hebt, je terugtrekt in bed ligt, enzovoort, enzovoort, wordt het nog steeds erger. Hè? Nou, dat is een depressie. Dus het is een gradueel verschil met de normaliteit.
Nou gaan heel veel depressies ook vanzelf over. Hè?
Juist. De meeste. Uh-huh. Nou ben ik depressiespecialist,
ja,
en wetenschapper en ik doe onderzoek. En ik heb er belang bij, en ik zeg ik iets wat niet altijd iedereen even leuk vindt, om die cijfers op te kloppen.
Hoe meer, hoe beter.
Ja, want 7% van de bevolking leidt aan een depressie, denk ik. Ja, 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 hallo zeg.
Laten we er 8 van maken, denk jij dan?
8 of 10 of 20. En zo meteen gaan we zeggen, iedereen is wel eens somber. Ja, ja. Maar waar ligt nou de grens? En de grens moet liggen in het mate van lijden, van dysfunctioneren weer.
En hoeveel denk jij dan? Daar heb je vast een idee over.
Ja.
Er zijn 17 miljoen Nederlanders.
Ja, en alleen... Ja, kijk, ik denk dat er zo'n 2,5% ernstig depressief is die op zijn minst echt hulp nodig heeft.
Dus dan praat je over 300.000, zeg ik dat goed?
Ja, nou ja. Zo ongeveer. Ja. Maar er zijn argumenten tegen. Er zijn mensen die zeggen dat tegen mij. Ja, maar die andere mensen, hè, die somber zijn, als je die nou gaat behandelen, dan voorkom je dat ze depressief worden. Daar heb ik grote twijfels over.
Dus je moet niet uit voorzorg middelen gaan slikken?
Nou, ik er is wat voor te zeggen, maar ik vind dat nogal discutabel. Want wat weten we daar nou van? En als we weten niet of we dat voorkomen. Dat het lijkt dan, stel je voelt je rot. Je bent somber, je gaat naar de huisarts. Zegt, nou, ik zie het niet meer zitten. Ik ben moe en zo. In de leeftijd zie je de huisarts, geef je een pilletje. En waarempel, je knapt op. Komt dat nou door dat pilletje?
Ja.
Of het idee dat je een pilletje krijgt, omdat de hele mensheid op dit moment in Nederland denkt, als ik een pilletje krijg, dan knap ik op. Is dat nou een placebo-effect? Of is dat nou een echt effect?
Nou, wat denk je?
Nou, uit gerandomiseerde studies blijkt dat er een heel groot placebo-effect is. En dat is geen nep-effect, maar dat is het idee. Dat is weer die vliegen.
En wat voor conclusie moeten we daaruit destilleren dan?
Dat we er voorzichtig mee moeten zijn met het opkloppen van die cijfers.
Want ze worden opgeklopt. Dat zijn er geen miljoen.
Dat is mijn persoonlijke mening, dat ze redelijk worden opgeklopt. Er zijn grote belangen mee gemoeid. Er is een heel farmaceutisch complex. Hè? Industrieel farmaceutisch complex wat belangen heeft. Hè? En ik veroordeel dat niet. Ik stel het vast. Hè? Ik zeg, die belangen hebben in het verkopen van pillen. Hè? Mm-hmm. Om weer nieuwe pillen te kunnen maken. En ik vind dat dat geheel een beetje uit zijn krachten gegroeid is.
Wat doe jij als een patiënt jou vraagt om hem bij zijn zelfmoord te helpen? Komt dat voor?
Hallo zeg. Ja, dat komt voor.
Ja. En wat doe je dan?
Stel dat jij nou, er komt een nieuwe patiënt binnen. Dat gebeurt wel eens. Hè? Dat is een paar weken geleden nog gebeurd. Komt iemand binnen en zegt, nou, ik wil dood en u moet mij helpen. Dan zeg ik nee.
Maar hij komt met een verhaal waarvan je denkt, nou, ik snap best wel dat die man geen aardigheid meer heeft in de dingen.
Ik kan het allemaal wel begrijpen. Maar ik zeg het altijd zo. Ik ben er in principe op tegen. Maar iemand kan mij overhalen. He, op grond van menselijkheid. He, dan komt het weer, dat fundamentele menselijke gevoel van compassie. Denk, dit is geen draaglijk leven meer. Maar dan zal ik iemand heel goed moeten leren kennen. Alle mogelijkheden moeten hebben besproken die er zijn.
Heb je dit meegemaakt?
Ja, ja, ja.
Nee, ik bedoel ook dat je uiteindelijk toch dacht, ik ga met hem mee?
Niet in de psychiatrie. Wel in de gewone geneeskunde. Ik heb een keer, toen ik neurologie deed, was er een man die had een hersentumor in zijn hoofd. En in die tijd moest het schedeldak open. En om te kijken wat voor soort weefsel het is, werd er een prikje uit. Het kon je zien wat het was. En toen, de man leek nogal, de hersendruk die was hoog. En die schedel kon niet meer dicht. En die tumor begon op het hoofd te groeien. Van een jonge man van 34 jaar, met een vrouw en 2 jonge kinderen. En die man op een gegeven moment een kilo op zijn hoofd zitten. Van die tumor. En die hersenen groeiden naar de binnenkant nam ook de druk toe.
Ja.
En dan worden de hersenen door de achterhoofdsgat naar buiten geperst. Mm. En die man die lag in strekkrampen.
Ja.
Dan kan je dagen in, soms weken in liggen. En dan ga je dus dood.
Ja.
Nou, dat was niet meer om aan te zien.
Maar dat noemen we dan weer euthanasie.
Dat was euthanasie.
En wat is eigenlijk het verschil tussen die twee dingen?
Nou ja, er zit een groot verschil. Hè? Want dit is... Heeft deze man daarna om gevraagd om euthanasie, waar ik het nou over heb in dit geval? Uh-huh. Dat kan hij niet.
Nee, maar het was in elk geval zichtbaar lijden. Ik had ook nog kunnen vaststellen dat hij kan het niet volhouden.
Maar het is een op zekerheid gaande dood. Hè? Ja. En Hadden we nou aan die vrouw moeten vragen, vindt u het goed dat we uw man doodmaken? Mm. Of moeten we zeggen van, nou, we geven toch palliatieve sedatie, ja, en zorgen dat iemand gaat overlijden?
Ja. En wat heb je toen gedaan bij deze man?
Deze man heeft een injectie gekregen, waardoor hij inderdaad vrij snel is overleden.
Jij hebt injectie gegeven?
Ik heb, het was een teambeslissing, hè? Mm. En ja, ik was daar behandelend arts.
Ja.
En dat was koetsier, maar ik hem nog steeds dankbaar voor. Zeg, dat ga jij zelf doen. Als je dat besluit neemt, doe je dat zelf.
En koetsier was?
De hoogleraar neurologie in die tijd. En het is het meest indrukwekkende wat ik in mijn leven gedaan heb.
Want wat gebeurde er toen?
Je spuit iemand dood aan een naald. Je geeft iemand waar je zeker weet dat iemand doodgaat. Hè?
Ja.
En ondanks alles, hè, dat lijden en die tumor en zo, mm-hmm, is er iets in mijzelf wat mij verzet, hè, dat dit niet hoort.
Want je doodt iemand.
Ja. Ik heb daar. En ik vind het een onderschat probleem bij euthanasie. Ik snap heel goed dat mensen erom vragen. Maar ik heb nogal wat vrienden in mijn kennissenkring die arts zijn, of vooral huisarts, en die toevalligerwijs ook in een gebied wonen met nogal wat bejaardenhuizen en dergelijke. Die er met de regelmaat van de klok worden geconfronteerd met die vraag, die ook heel invoelend is. Maar ja, als arts elke keer maar weer opnieuw, hè, dus palliatieve sedatie is iets anders, hè, dan iemand aan de naald iemand injecteren, zodat hij dus niet meer lijdt en doodgaat.
Had jij daar last van later?
Ja, en er zijn maar twee studies. Ja, ik heb daar nog steeds last van. Ja, ik krijg een beetje rillerig word ik ervan.
Ja?
Ja, ik heb toch het idee dat ik iemand heb doodgemaakt.
Maar wat weegt zwaarder? Dat je iemand hebt bevrijd of dat je iemand hebt...
Nee, toch, het doodmaken, dat is. Ja, misschien is dat mijn opvoeding, wie ik ben, maar ik vind het. Anderen hebben daar minder moeite mee. En die zeggen, ja, ik help iemand toch uit zijn lijden. Ja, 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 maar moet ik dat doen? Kijk, je zou ook kunnen bedenken. Denk even aan de tijd van Socrates. Socrates moest de gifbeker drinken. Ja. Nou, daar had hij onderuit kunnen komen. Dat is op zich een heel verhaal, dat gaan we niet houden. Maar hij had er onderuit kunnen komen, deed niet. Hij dacht, ga naar een nieuw leven en zo. En hij kreeg dollekervel van een beul. En er was een dokter op de achtergrond. Die was helemaal niet aanwezig. Als het mis zou gaan, zou die tevoorschijn komen. Ik zou er erg voor zijn als we in Nederland zouden zeggen, als mensen zeggen, ik ben klaar met het leven. Dat er een burgercomité is. Die ernaar gaat kijken of de mensen niet in een of andere ingewikkelde situatie gemanoeuvreerd zijn. Of het terecht is of niet. Hè.
En dat comité dan zou moeten beslissen of het kan of niet.
En als iemand zegt, oké, ik snap het.
Ja.
En dan is er een procedure. Ja. He, waar iemand gemaskerd of weet ook wat het doet, mensen die middelen kunnen krijgen en de dokter is op de achtergrond. Ik vind het heel moeilijk dat artsen, dat blijkt ook dat ze er heel veel moeite mee hebben, zo vaak gevraagd worden om daarmee te helpen, want dat is helemaal hun taak niet.
Nou, de Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, die bepleitte 2 jaar geleden het oprichten van ambulante teams die mensen met een euthanasiewens thuis zouden kunnen opzoeken. En jij schreef een opiniestuk in de NRC Handelsblad, waarin je je daar fel tegen verzette. En je schreef, als een huisarts op psychische schade ondervindt van het plegen van euthanasie, wat zal dan het letsel zijn bij de leden van de voorgestelde ambulante teams? Welke gevolgen heeft het werken in euthanasieklinieken voor mensen? Is het niet aannemelijk dat mensen die dit werk langere tijd kunnen volhouden een sinistere voldoening halen uit het doden van anderen?
Ja, nogal wat, hè?
Ja.
Grote woorden.
Ja.
Ja. Maar voor de polemiek is dat heel belangrijk. Ja. Ik vind het nogal wat als mensen dat doen. Aan de andere kant heb ik ook wel bewondering voor. Hè. Ik snap, maar het is een dubbel gevoel. Voor mezelf vind ik dat heel moeilijk.
Maar jij vindt dat wij dat niet van de dokter mogen vragen?
Nee, daar is de dokter niet voor opgeleid.
Had je de spijt van toen dat je dat gedaan had?
Nee, het kon niet anders.
Mm-hmm.
Maar het was echt een uit noodsituatie.
Maar iemand moest het doen?
Ja.
Ja.
En ik vind in zulke situaties, stel dat iemand ook ALS heeft, hè, dat is zo'n langzaam verlammende, mensen gaan stikken. Dan vind ik dat de dokter moet helpen. Maar als iemand zegt, ik ben klaar met het leven. Ik ben oud en dagen zat. Ik wil niet meer, dokter. Kunt u even langskomen morgenmiddag, want ik wil er een eind aan maken. Ja, dat. Ik vind dat. Mijn moeder, met al haar gedoe.
Mm-hmm.
Die was blind en bijna 88. En die zei, er zit zo'n rare man hiernaast. En die wil dood en die vindt eet en drink niet meer.
Oh, ja.
Zo'n oudje.
Ja.
Dus 3 jaar jonger dan zij.
Ja.
Hè? Maar ja, misschien heb ik het ook wel daarvan. Hoor. Zij vond het maar een rarigheid dat iemand zichzelf dan... Ik begrijp het wel, maar die man heeft uiteindelijk niet gegeten en gedronken. Hij heeft daar zelf besloten. Er is niet een dokter geweest die zegt... Nu moet u om 11 uur een spuitje komen.
Hoe ging dat bij je moeder?
Ja, bij mijn moeder was het ingewikkeld in die zin. Ze was heel erg paniekerig. Angstig. Er was geen redden meer aan. En toen hebben we met de huisarts... die nogmaals... 3 generatie van mijn familie kent en een uitstekende huisarts is, zei van, wat moeten we nu doen? We kunnen proberen haar een Haldol te geven als het wat minder wordt. En toen stelden mijn zus en ik voor, maar zouden we niet gewoon morfine wat moeten geven en een slaapmiddel dat ze in slaap viel. Nou, zei die, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Dan gaan we palliatieve sedatie starten, want ze lijdt heel erg, dat was ook heel duidelijk. En ik sta in dat bed en dan gebeurt het allemaal voor je neus. Hè? Dan wordt een spuit opgetrokken en ik zie er in de arm spuiten. Hè? En ik zie er in slaap vallen en denk, nou, daar gaat ze. En ik kon ook niet meer terug. Ik moest dat meedoen, maar nu denk ik elke keer van ja, had ik een paar uur moeten uitstellen en zo.
Je maakt een gebaar alsof je iets wiegt.
Ja, nou ja, ik zie haar wegglijden. Hè? Ja. Ze glijdt als het ware in slaap. Wat ik aan de ene kant heel prettig vond, omdat ze zo ontzettend leed. Ja. En tegelijkertijd besefte ik dat binnen nu en misschien een aantal dagen, hè, ze er niet meer zou zijn. Uh-huh. En heb ik daar nou spijt van? Nee. En toch bekruip me soms het gevoel van, heb ik haar niet vermoord of zo? Nee, natuurlijk niet, denk ik dan weer bij mezelf. Was het nou ook vanzelf dood gegaan? Ja, maar dan met veel pijn en verdriet. En dan komt die compassie weer terug. Hè? Bij mezelf en levensmoed en gezond verstand. Wat ik noem fundamentele menselijkheid. Ik kan hier niet voor weglopen. Ik kan niet mijn gezicht de andere kant op wenden. Om te denken, laat moeder nog maar een tijdje zo lijden.
Jij zei net, dat mogen we eigenlijk niet van de dokter vragen.
Ja.
Heb je nog gedacht van, dat moet ik gewoon zelf doen of zo? Je bent ook dokter.
Ja, dat is waar. Dat... maar de palliatieve sedatie, hè, dus het in slaap brengen van mensen als ze heel erg lijden en pijn hebben. Want ze had heel veel pijn aan de polsen en aan de voeten. En was in de war, was het helemaal niet meer dat ik er was, herkende me niet meer en zo. Dat was vreselijk. En dat was voor het eerst, hè, dat is in 2 dagen. Nou, dan is er gewoon een net circuit, zoals dat heet, waar de dokter in dit geval zijn patiënt helpt, hè, om het fatsoenlijk te doen.
Ja.
Dat is toch wat anders, hè, dan mensen die zeggen, ik wil een einde aan mijn leven maken. Mm-hmm. Omdat ik het zat ben, bijvoorbeeld. Maar ik vind wel voor dokters die dat veel moeten doen, hè, daar is het zwaar voor, hoor.
Ja.
Want het is... Nou, de dokter die deed het ook heel goed, want hij begeleidde ons er ook in. En zei ook zelf van, nou ja, ik vind het eigenlijk wel een goed idee.
Ja.
Dan gaan we, strikt genomen, palliatieve sedatie starten. Nou, dat is eigenlijk zo gegaan. En dat is eigenlijk heel mooi ingeslapen.
Nou, hadden we het net over een euthanasie bij een jongeman van 34... die ontzettend leed en fysiek het leven onmogelijk werd gemaakt. Als je nou te maken hebt met iemand die 34 is, waar je niets aan kunt zien, die biologisch volkomen in orde is, maar hij zegt, het leven is ondraaglijk voor mij. Help me alsjeblieft om uit die kooi te komen.
Ja.
Dan zeg je nee.
Nou, je zit met een vreselijk dilemma dan.
Hm?
Kijk, in ieder geval, de wet zegt dan dat ik eerst alles moet bekijken. Punt 1, leidt iemand
tuurlijk,
dan?
Tuurlijk, dat doe je allemaal. Hè?
Doe je allemaal, maar ik zou dat dus vreselijk moeilijk vinden. Ik denk niet dat ik het zelf zou kunnen. En de richtlijnen van mijn vereniging verplichten mij dan om naar iemand te verwijzen die er eventueel wel toe bereid is.
Of zeg je dan, nou, hij is gewoon nog er is nog niet alles uit de kast getrokken.
Nee, maar daar moet je zeker naar kijken, hè, of alles uit de kast getrokken is. En dan, dat doen ook die psychiaters en die dokters in die euthanasieklinieken. Daar ben ik van overtuigd dat ze hun uiterste best doen. En toch is het wat anders dat ik een persoonlijke relatie met iemand opbouw. Mm. Hè? Want in die persoonlijke relatie, dan blijft toch een soort arts-patiëntenrelatie. Maar daar moet...
Ja.
Kijk, ik als psychiater moet ook een menselijke relatie met iemand opbouwen. Ja. Als ik dat niet doe, dan wat ik dan noem, verlaten we de menselijke maat. En dan de mens als de maat der dingen. Hè? Je moet de mens die tegenover je zit, moet je, als je dit soort problemen gaat uitleggen wat er aan de hand is. Je moet proberen toch iemand te leren kennen of dat een beetje binnen zijn wereld past. Hè? Er moet iets te beslissen zijn. En dan zou ik eventueel voor die patiënt zeggen, ik wil het wel of ik heb het niet. Of we kunnen dit nog proberen of dat nog proberen. Als dat nou allemaal uitgeput is, dan zou je met elkaar tot een besluit kunnen komen. Het leven heeft geen zin. Maar dan is de volgende vraag, moet ik dat dan uitvoeren?
Maar ben je wel eens op dat punt geweest dat je dacht, nou, alles bij elkaar optellend, ben ik dat wel met u eens? Dat dit leven niet veel zin meer heeft.
Nee, het enige wat ik zelf heb meegemaakt is dat een patiënt van mij, overigens met een collega die laatst toevallig samen les moesten geven, hadden we het er nog over. Dat is helemaal het begin van mijn carrière geweest. Een schizofrene jongen waar ik toch wel heel intensief contact mee had. Een kunstenaar waar ik nog steeds een schilderij thuis van heb hangen. Van zijn moeder, waar hij een putje graaft in het hoofd van zijn moeder.
Een putje in het hoofd van zijn moeder?
Ja, hij maakte een gat in zijn hoofd van zijn moeder.
Wat betekent dat even?
Ja, ik weet niet wat ik daar... In een sterrenhemel... Het is een beeld van die jongen waarschijnlijk van... Ja, dat hij het leven niet snapte, ik weet het niet. Wat dat precies betekend heeft, het gaf wel iets aan van... Ja, dat hij er niet bij kon bij iets.
Ja.
En die pilletjes die gaf ik hem en dan was hij weer goed. En dan als ik hem te veel pilletjes gaf, kon hij weer niet schilderen. Want er was een kunstzinnige gevoel helemaal weg. En ja, ik ga op vakantie. En hij raakt zo in de war. Hij wordt ergens anders opgenomen. En springt voor de trein. Nou, tegenwoordig hebben we heel veel discussie. Daar heb ik ook bij Paul Witteman nog aan discussie mee gedaan. Van, moet je nou als psychiater, als mensen helemaal ten einde raad zijn?
Ja.
Ja. Nou ja, nogmaals, dan zeg ik bij mezelf... in principe doe ik het niet, maar iemand kan mij overhalen. Iemand zegt, ik heb banen en hallucinaties. Nee, dat is in theorie wel eens gebeurd... maar in de praktijk heb ik dat nog nooit gedaan.
Ik begrijp niet hoe dat samen gaat, want je zegt in theorie is het gebeurd.
Nou ja, dan ben je geconsulteerd erover en dan word je wel zo vragen... maar ik heb het nog nooit zelf gedaan.
Nee, maar we hebben het over depressies. Hè? Veel depressies gaan over, maar er is ook een percentage depressies... dat nooit overgaat.
Ja.
En dan leef je tot je dood in de hel... Dan kan je zeggen, nou, help me alsjeblieft om dit zo kort mogelijk te laten duren. He,
percentage van die mensen die... Maar toch, voor veel mensen is de hel nog minder erg dan de dood.
Ja, het hangt er maar vanaf hoe je erover denkt.
Nou ja, dat kan. Hè. Dus ja. Het zou kunnen zijn dat mensen dat echt zo willen.
Maar de dood kan ook een verlossing zijn.
Nou ja, ik weet niet of je dat... Dat klinkt al erg christelijk, hè? Verlossing
van
wat?
Nee, maar gewoon dat het lijden afgelopen is. Ik bedoel, dat betekent ook
overlijden.
Ja, maar
het is wel definitief, hè?
Ja, maar goed, dan is dat ondraaglijke ook achter de rug.
Ja, maar dat is altijd de moeilijkheid van wat is ondraaglijk lijden? Mm-hmm. Als iemand dat zegt, en wat bedoelt iemand dan mee? Want ik heb altijd regelmatig gezien die mensen die dat... Kijk, mijn vak bestaat de hele dag uit mensen die zeggen... ik wil niet meer, ik wil dood.
Ja.
En 3 maanden later zeggen ze, nou, ik ben blij ik nog leef.
Heb je al eens meegemaakt dat iemand dat deed en het niet lukte en dat hij opeens...
Ja, ik heb er zelfs een boekje over geschreven met Monique Janssen samen.
Ja, dat boekje ken ik.
Van een tweede leven waarin we zo'n 15 of 17 gevallen, ik weet niet meer.
Maar dat waren niet jouw eigen patiënten, toch?
Nee, maar we hebben echt gezocht naar mensen die echt serieus dood hadden moeten zijn. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld van een flat springen en dan in een takkenbos terechtkomen omdat de gemeente Reiniging met een wagen daar staat. Ja.
Het wordt heel snel een soort macabere mop, hè?
Ja. En van dat merendeel van die mensen, ruim 2/3... was blij daarna dat hij nog leefde. Daar overigens wel een aantal maanden van desolate gevoelens en problemen tussen zaten. Hè? Het is niet zomaar dat je... Dus het is de voorspelbaarheid van of mensen daar... Hè, of van suïcide is heel moeilijk. Want als we nu kijken naar... Dan nemen we 50 mensen die nu constant zeggen ik wil dood... En we kijken een jaar later, blijkt 2/3 niet meer te willen. En dat is toch wel heel erg ingewikkeld.
En dat zeg je ook tegen die mensen. Van, u wil het nu wel, maar er komt een
andere
tijd.
Het is voor mij heel moeilijk en daar ga ik over praten. Maar je moet dan wel met iemand een band krijgen. Je moet dan wel naar zijn ziektebeeld kennen. Ja. Als iemand het leven kennen. Want dan zie je ook wel de ellende waar mensen soms in alle eenzaamheid in zitten. Mm-hmm. Je zal maar in een verpleeghuis liggen. Ja.
Ik herinner me nu trouwens opeens dat je een keer verteld hebt... dat je inderdaad een jongen had die zei ik wil dood. En die sprong en het ging niet goed. Weet je wat ik bedoel?
Ja, zeker. Ja, dat is een jongen die ik in behandeling had. En dat was ook voor een depressie. En daar was werkelijk met die jongen alles mis. Hij had ziektes, hij was homoseksueel, hij was depressief... hij had in prostitutie gezeten, hij had HIV. Het was allemaal heel één grote ellende. En hij wilde dood. Nou, ik probeerde met die jongen een band op te bouwen, antidepressiva, te kijken of ik het leven voor hem wat kon veranderen. Nou, op een bepaald moment word ik gebeld door de eerste hulp, dat hij daar op de eerste hulp ligt. Hij was van 4 oog naar beneden gesprongen. En ik moest daar naartoe, want dat is natuurlijk mijn patiënt, ik daar naartoe. En moest hij geopereerd worden. En vanaf die eerste hulp na die operatiekamer alleen maar gillen. Ik wil niet dood, help me, ik wil niet dood. Ik ben zo bang om dood. Hij moet me redden, hij moet me redden.
Terwijl hij het eerst wou?
Eerst wou. Toen het puntje bij paaltje was, wou hij het niet. En toen ik 3 dagen later van zijn vrienden en familie in de krant las dat hij uiteindelijk uit zijn lijden verlost was, dacht ik, tja, hij is doodgegaan, want we konden hem niet redden. Het was een veel te grote val geweest. Dat heeft me ook wel aan het denken gezet. Kun je daar überhaupt zelf wel over oordelen? Ja, ik snap wel dat je het wil, maar is dat wel een verstandig besluit? Dan kun je zeggen, ja, Swingels, jij bent wel erg paternalistisch, want dat mag iemand toch zelf weten. Ja, uiteindelijk wel.
Is het soms niet de enige uitweg?
Nee, er zijn andere uitwegen.
Ja? Noem dat dan eens een andere?
Nou ja, dat het leven verkeert. Hè? Dat mensen
Sorry,
toch
dat?
Weer...
Het leven?
Dat het ineens verandert. Ja, dat iemand verliefd wordt. Dat iemand...
Maar ja, daar kun jij niet voor zorgen als psychiater.
Nee, maar ik kan wel voor zorgen dat ik denk van dat hij het leven begint op te pakken. Ik doe niks anders dan die depressieve, sombere mensen vaak ook opnemen in de kliniek. Proberen te herstructureren, naar het leven te kijken, naar de problemen te kijken die mensen meemaken. Om ervoor te zorgen dat ze uit die depressie kunnen komen.
Ik vond het zo mooi dat Nelleke Nicolai zei, ik ben degene die de hoop levert moet houden.
Ja, dat is ook zo.
Ja?
Daar ben ik helemaal mee eens. En het lukt niet altijd, maar meestal wel. Dus de meeste mensen komen binnen met somberheid en suicidale wensen. Die dan met behandeling toch weer er helemaal kan uitkrijgen. Of het met elektroshock of met andere dingen is. Maar er is natuurlijk ook een groepje waarin dat niet lukt. Nee. En ik ben doodsbang dat het te snel wordt besloten, omdat we in een cultuur zitten van, ja, dat we vinden, nou, mensen hoeven toch niet meer te lijden. Dat moet maar even gebeuren.
Als we zo zitten te praten, al bijna een uur, over dit soort onderwerpen, dan denk ik, jij staat wel elke dag tot je knieën in de ellende, hè?
Ja.
Of valt het ook wel mee?
Of is er ook veel gelachen? Er wordt ook veel gelachen. En ik heb...
Nou, noem eens wat. Wat zijn dan...
Nou, ik heb kijk, mensen kunnen ook om zichzelf... Kijk, mensen kunnen een relativerend vermogen hebben. Ik probeer toch altijd ook weer naar de positieve kanten te kijken. Het lukt niet altijd. Ik had een tijdje geleden ook iemand die de diagnose autisme had gekregen op een pad met een beetje vreemde snoes aan. Maar een jongen die klokken kon maken. Nou, echt dingen die ik allemaal niet kan. Geweldig. En goed gedaan ook in zijn leven. Was getrouwd, had een ICT-bedrijfje gehad. Beetje vreemd. Beetje een nerd. Nou, kreeg de diagnose. Vrouw weggelopen. Baan kwijt.
Kreeg welke diagnose?
Dus autisme.
Oh ja.
Ernstig autisme. Autisme spectrumstoornis moet je dan tegenwoordig zeggen. Mm-hmm. Nou, die jongen was zijn baan kwijt. Zijn vrouw weg. Kinderen wilden hem niet meer zien. Nou ja, die werd steeds somberder en depressiever. En ik dacht, ja, godverdorie, met zo'n diagnose. Als je zag wat hij allemaal had gedaan. Waardoor die hele beeldvorming rondom dat beeld. Hij ging beschermd wonen. Hè? Het gleed meer af en af en af.
Terwijl jij dacht, hij heeft gewoon een heel raar leven.
Het is een beetje een vreemde snoeshaan. Ja. Maar die moet toch op een of andere manier moet dat toch een deksel op dit potje kunnen.
Ja.
Wat is er nou voor gedoe?
Ja.
Maar het was te laat. Ik kon het niet meer rennen. Uiteindelijk heeft die jongen op een keurige manier, met briefjes allemaal, gewoon heel precies zelfmoord gepleegd.
Ja.
Nou, dat ben ik dan toch wel, denk ik.
We kwamen hierop omdat ik vroeg of er ook wel wat te lachen viel.
Ja. Nou, ik heb wel met die jongen ontzettend gelachen. Want die kon inderdaad klokken maken en allerlei andere dingen. En als hij dan vertelde over zijn leven, dan was het toch wel heel humoristisch ook. Ja. Van kijk, je kunt met mensen echt wel... Het is niet allemaal ellende in de psychiatrie.
Ben je eigenlijk zelf in therapie geweest?
Ja.
Ja?
Ruim 5,5 jaar ben ik in psychoanalyse geweest.
Leertherapie? Of?
Ja, op de bank.
Ja?
5 dagen per week.
Hoe was dat?
Een hele diepe ervaring die ik nooit had willen missen.
Nee? Vertel er eens wat over.
Nou ja, je ligt op een bank en dan zit er iemand achter je die naar je luistert. En dat doet hij 5 dagen per week, behalve in de vakantie. Dan is hij er niet. En voor de rest luistert hij naar alles wat je vertelt en je associeert. Hè? En zo nu en dan zegt hij iets. Hè? En dan... zo'n mechanisme wat je dan ook bij mezelf wel ontdekte, dat... Bijvoorbeeld als je... Dus een voorbeeld. Hè? Als je afgewezen wordt, wat in het leven nog wel eens gebeurt. Mm. Hè? Dat mensen je niet willen of dat ze je niet goed vinden of dat je op je kop krijgt. Dan had ik een bepaalde escape.
Wat deed je?
Ging ik stout doen. Ging ik iets te hard rijden. Ik ging, ik kan niet zeggen vreemd gaan, want ik was nog geen relatie toen. Maar ik ging iets met seks doen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waar ik in de gaten kreeg van ja, dit is een manier voor mij...
Om iets af te regelen.
Om het af te regelen in de troosten. Waarom doe ik dat eigenlijk? Dit soort dingen ontdekte je zelf en dan zeg je nou... Wat is daarop tegen? Is dat, doen veel mensen? Is dat slecht? Wil ik dat? Nou, op een bepaald moment leer je jezelf daarin kennen. Maar ook wel in allerlei patiëntencontacten. Dat ik heel slecht tegen dommigheid kan bijvoorbeeld. Als mensen dus dom doen. Dat ik graag ergens bij wil horen. Hè? En dan was een van die kinderen van die therapeut was dan jarig. En er was allemaal slingers beneden. En dan mocht ik daar natuurlijk daar niet komen.
Maar dat is echt strikt afgebakend.
Dat was toen de tijd strikt afgebakend.
Je hebt ook geen oogcontact, hè, met de therapeut?
Nee, en dat is heel bevrijdend. Want daarmee kun je associëren wat je wil. Dan kun je ook je geheimen blootleggen. Hè,
en zie je hem niet gapen ook?
Nee. Soms denk ik dat wel eens. En dan riep ik dat ook. Of hij slaapt, dat dacht ik ook wel eens. Hè.
Hij slaapt. Hoorde zo'n snurk achter je.
Nee, maar bijvoorbeeld, ik heb hem ook wel eens klem gekregen. Want hoorde ik buiten op de straat hoorde ik een auto piepen. Hè, en de rem zo... zei ik tegen hem van... Zou je niet eens gaan kijken? Misschien is het wel een van je kinderen. Waar je toch veel meer om geeft dan om mij.
En wat zei hij dan?
Nou ja, later, toen die therapie afgelopen was... Hij zegt, nou, je had me toch wel een aantal keren flink te pakken.
Ja.
Want natuurlijk had hij natuurlijk de neiging om te gaan kijken.
Ja.
Hij deed dat niet. Ja, dus ik... Er zijn veel mensen die daar enorm op afgeven. Maar ik ben nog steeds ook dat in dat boekje... Psychiaters zijn niet gek... heeft Frans de Jonge een prachtig hoofdstuk geschreven... over de moderne psychoanalyse. En dat is niet Freud.
Maar dat is toch een beetje een museumstuk geworden?
Nee, absoluut niet. Alleen, kijk, wat een museumstuk is geworden... is een beetje Freud. Mm-hmm. De aanhangers van Freud. Want Freud is geëindigd met de hechtingstheorie. En de hechtingstheorie, dat meer of minder hechten... is ook een hele interessante neurobiologische theorie. En dat is de moderne psychoanalyse. En het is niet meer allemaal seks. He, want Freud heeft zich vergist. Want Freud dacht dat het allemaal om verdrongen seksuele impulsen ging. Dat is echt onzin.
Waar gaat het wel om?
Nou, mensen hebben meer behoefte dan alleen maar om seks. Hmm. Behoefte aan veiligheid. Aan behoefte aan, nou ja, noem maar op. Een hele Maslow-pyramide kun je erop loslaten.
Maar die moderne psychoanalyse, duurt die nog steeds jaren?
Nee.
Hoe lang duurt het nu?
Bijvoorbeeld de kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie van Frans de Jonge duurt 16 zittingen.
Oh, dat is heel snel.
Ja,
dat kun je in de zomervakantie even doen.
Ja, maar het hangt natuurlijk ook erg af van de kwaliteit van je therapeut. Want iemand als...
En is dat het effect?
Een van mijn tweede leermeester, Frans de Jonge, waar ik eigenlijk in...
Ja?
Dat is echt ook een filosoof. Dat is een man die nadenkt over het leven, die ook mij nu steunt.
Ja.
Als ik wel loop te klagen van...
Maar is het effect dan hetzelfde, Jan? Met zo'n 5 jaar durende therapie?
Nou, natuurlijk is dat niet hetzelfde. Heel veel problemen moeten nu heel snel worden opgelost. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, we hebben een beroemde therapie, dat heet cognitieve gedragstherapie. Dat is door Aaron Beck ontwikkeld voor depressies. Die therapie wordt slecht uitgevoerd in die zin, na 16 zittingen moet je komen tot je basale aannames. En bijvoorbeeld een basale aanname is, het zal mij nooit lukken in het leven. Het gaat zeker mis.
Mm-hmm.
Dat moet worden opgehelderd door iemand nog eens een jaar of 2, 3 in psychotherapie te gaan nemen om aan die basale uitgangspunten te gaan werken.
Dus waar komt dat daar nou vandaan? Achteraan.
Ja, maar dat wordt niet meer gedaan. Nee. En cognitieve therapie wordt in 16 zittingen gedaan. Dan worden allemaal boostersessies gedaan. Ja, dat is bijna, vind ik zelf, een soort truc. Nou, ik zeg anderen weer, ja, maar je kunt brein of de mensen niet veranderen. Dan denk ik, nou, daar geloof ik dus niks van.
Je kan het brein wel veranderen.
Ik vind dat je dat brein wel kunt veranderen. Maar het is een corrective emotional experience. En dat gaat niet van de ene op de andere dag.
Even nog de Nederlandse vertaling?
Dus een correctieve emotionele ervaring. Dus die ervaring van dat die therapeut er voor je is. Dat hij naar je luistert. Dat hij probeert je te helpen. Hè, dan geef je een correctie.
Dat lijkt me een mooi thema om het volgende uur nog over door te praten.
Gaan we doen.
Ja, dat was het tweede uur van het marathongesprek tussen Koen Verbraak en Jan Swinkels. Gesprek over dilemma's, over leven en dood. Voor veel mensen is de hel van het leven altijd nog minder erg dan de dood, hoor, zei Jan Swinkels. Wilt u reageren, mailt u dan naar marathoninterview@vpro.nl of twittert u met de hashtag marathoninterview. De gesprekspartners hebben even een adempauze. Na het nieuws gaan ze namelijk door in het laatste uur. Tot zo.